Goedemorgen allemaal, broeders en zusters. Soms als je weet dat het moment daar is dat je naar voren gaat om te gaan spreken, dan kan je dat wel eens aangrijpen. En zie ik allemaal van die hongerige gezichten. En die denken, voed ons met iets goeds. Maar dat lied wat we net zongen, dat ene laatste lied, dat bemoedigt me enorm. Want we zongen, spreek o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. En toen dacht ik bij mezelf, toen bad ik bij mezelf, dat is eigenlijk best een ontspanning. We bidden namelijk dat God vanmorgen zal spreken en dat wij hem zullen horen en dat we van hem verzadigd worden. En het is prima als u mij of iemand anders die hier staat helemaal vergeet. Als we hem maar zien, daar gaat het om. Ik wil vanmorgen met u gaan lezen uit de laatste brief, zover wij weten, die Paulus heeft geschreven. En dat is de tweede brief aan Timotheus. 2 Timotheus 3. En het thema van vanmorgen is laatste instructies. Laatste instructies. 2 Timotheus 3. En we gaan lezen tot een eindje in hoofdstuk 4. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Misschien zul je zeggen, waarom laatste instructies? Nou, heel letterlijk, omdat dat waarschijnlijk de laatste instructies zijn van Paulus aan Timotheus. Maar het zijn ook laatste instructies aan christenen die leven vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. En dat zijn wij. 3 vers 1. En weet dit, 2 Timotheus 3 vers 1, weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. We gaan verder in vers 10. Maar u, zegt Paulus tegen Timotheus, u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs. Levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die allen heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Ze misleiden en worden misleid. Maar blijft u echter bij wat u geleerd hebt. En waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht, want er zal een tijd komen dat ze gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. En vervul uw dienstwerk ten volle. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter mij op die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. En dan nog twee versen. Beijver u om spoedig naar me toe te komen, want Demas heeft mij verlaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. Hij is naar Thessalonica vertrokken, Crescens naar Galatië en Titus naar Dalmatie. Tot zover. Laatste instructies dus. Nou, dat kun je wel zeggen, denk ik, als je dit gedeelte leest. Ik zou vanmorgen willen beginnen met een voorbeeld wat ik ooit van iemand gehoord heb. Ik heb het dus niet zelf verzonnen. Wat denk ik wel een goed plaatje geeft van bepaalde facetten uit dit gedeelte. Er was eens een Indiaan die elke morgen op vissen uitging. Hij had een houten kano. En met die houten kano ging hij iedere morgen in de vroegte, voordat de zon opkwam, op een prachtige plaats, zo'n 100 meter voor een grote waterval, vissen. En als hij dan wat vis gevangen had, een paar uur gevist had, dan kwam de zon op en die begon een beetje in zijn ogen te prikken. Dat kun je je wel voorstellen. En dan had hij de gewoonte om elke morgen zich achterover te leggen in zijn boot, met zijn handen onder zijn hoofd en een dutje te doen op de deining van het water. Heerlijk, toch? We zien het helemaal voor ons. Hoe deed hij dat? Hij pakte dan zijn peddel en die boorde hij in de rivierbodem, diep genoeg natuurlijk, en daar gooide hij dan het touw van zijn boot omheen. En vervolgens ging hij heerlijk liggen. En het duurde niet lang voordat hij vertrokken was in een heerlijke roes. Maar die morgen, die bewuste morgen, op die dag van het kwaad zou je kunnen zeggen, had hij zijn peddel wat minder diep dan gebruikelijk in de bodem geboord en stond er wat meer stroming, zo'n 100 meter voor de waterval. En door de stroming, hij had het zelf niet door, hij lag heerlijk te slapen, kwam de peddel wat schuin te staan en het touw waaraan zijn boot vast zat, die zo dreef richting de waterval, het touw kwam steeds hoger. En het zou een kwestie van minuten zijn of het touw zou over de punt van de peddel schieten en de boot zou onherroepelijk richting de waterval drijven en hij zou naar beneden storten. U ziet het helemaal voor u, hè? Wat gebeurde? Er waren wat mensen die kwamen daar als soort toeristen bij die waterval kijken en zij zagen het gevaar. En ze begonnen te roepen om deze man wakker te krijgen. Ze begonnen met steentjes te gooien. Het was een soort wake-up call. Word wakker, beste visser. Want hoewel je helemaal niets in de gaten hebt en denkt dat je in een hele veilige positie bent, je verkeert in werkelijkheid in levensgevaar. Maar hij sliep heerlijk verder. Zich van geen gevaar bewust. Zo'n wake-up call, zo'n steentje richting je boot, zo'n schreeuw van word wakker of blijf wakker, dat zit een beetje in dit gedeelte wat we gelezen hebben. Sterker nog, dat zit in die hele brief. En Paulus roept Timotheus op en Timotheus moet dat weer doorgeven aan de christenen in Efeze waar hij werkt en de gemeente dient. En vanmorgen, 20 eeuwen later, komt het naar ons toe. Vanmorgen is deze boodschap ook bedoeld om ons wakker te houden. Want het gevaar is niet denkbeeldig dat wij in slaap raken of slaperig raken. Je kunt geestelijk afdrijven, zoals die kano afdreef, indutten. Ingepakt worden door de wolf in schaapkleren. Dat kan. En dat in de eindtijd. Jongeren en ouderen. Paulus noemt zelfs zo'n voorbeeld in deze brief. Laten we daar maar beginnen. Ik wil eigenlijk drie personen vanmorgen uitbeelden. De eerste is Demas. Een waarschuwing. Vervolgens kijken we naar Timotheus. Timotheus krijgt een aansporing. Of aansporingen. En als laatste kijken we naar Paulus. Die zijn getuigenis geeft. In hoofdstuk 4 vanaf vers 6. Dus we kijken drie personen vanmorgen in de ogen. Demas, hij is voor ons een waarschuwing. Hij is voor ons iemand zoals die Indiaan. We kijken naar Timotheus, die krijgt een aansporing. En we luisteren naar het getuigenis van Paulus. Hij schrijft over Demas. Hij komt 3 keer in de Bijbel voor. In Colosse, in Filemon en in 2 Timotheus. En in de eerste 2 brieven schrijft Paulus enthousiast en positief over Demas. Hij is een van zijn medewerkers. Hij is een zendingsgenoot van Paulus. Hij zit in zijn team. Maar hier in deze laatste brief schrijft hij een andere boodschap over Demas. Hoofdstuk 4, vers 10. Hij zegt, Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Nou, er zijn er heel wat theorieën op losgelaten, wat er met Demas gebeurd is. Ik ga dat vanmorgen niet doen, maar wat Paulus schrijft, en ik hoop dat je vanmorgen dat met mij meemaakt, is glashelder. Demas heeft Paulus alleen gelaten. In het Engels staat er, Demas has forsaken me. Hij heeft me laten zitten. Want hij heeft de wereld liefgekregen. Er is klaarblijkelijk in het hart van Demas een proces, heeft er zich daar voltrokken, waardoor hij op een gegeven moment een keuze heeft gemaakt om Paulus en het werk voor het evangelie, met gevaar voor eigen leven, eerlijk is eerlijk, maar dat geldt vandaag de dag nog steeds voor heel veel christenen wereldwijd. Wij zijn dat een beetje kwijt soms. Maar christen worden in die tijd, en dat geldt nogmaals vandaag de dag voor heel veel christenen. Christen worden betekende een besluit te nemen om je eigen leven niet lief te hebben en de Heer Jezus te volgen in leven en in sterven. De doop was daarvan een bewijs. Dat je in het oude achterliet en in het nieuwe leven met de Heer Jezus ging, waarin je niet langer van jezelf was, maar van Hem. Nou, Paulus, de leraar van Demas, de leraar van Timotheus, zit in de gevangenis. En Demas heeft dat misschien gadegeslagen en heeft gedacht, de kans is groot dat het met mij op eenzelfde manier eindigt. Het zou kunnen. Demas heeft mij verlaten. Het is aangrijpend, hè, voor Paulus. Zit er alleen in de gevangenis. In hoofdstuk 1 zegt hij, allen die in Azië zijn hebben mij verlaten. En hier zegt hij, Demas heeft mij persoonlijk verlaten. Maar de reden is aangrijpender. Hij heeft de wereld lief gekregen. Er is in zijn hart een zaadje voor de wereld gevallen en daar heeft hij voor gekozen. Nou, Demas, zijn naam staat in de Bijbel als een voorbeeld voor iemand, wij kennen zijn hart niet, God kent zijn hart, die afgeweken is. Vanuit een bediening. Maar laten we vanmorgen wakker zijn en eerlijk zijn. Wij kennen allemaal misschien wel mensen die afgeweken zijn. Misschien zeggen, ja, ik zag hem daar nog zitten. Of daar. Misschien zeg je, ik heb een naam in mijn gedachten. Misschien iemand dichtbij. Nee, we gaan vanmorgen natuurlijk geen harten beoordelen. Dat is aan God. God is de kenner van de harten. Maar broeders en zusters, als het toen gold dat de wereld ons kan inpakken en maakt dat we besluiten om bij de Heer Jezus weg te gaan, dan kan het vandaag ook. En ik denk dat we dat onder ogen moeten zien. Paulus schrijft het eerlijk aan Timotheus. Demas heeft de wereld liefgekregen. En het is ook goed om in ons eigen hart te kijken. Want Demas is niet zomaar iemand die zegt, ja joh, die komt uit de lucht vallen. Dat is een incident. Paulus legt het hele probleem uit. Demas leefde in een bepaalde tijd en wij leven in een bepaalde tijd. Kijk met mij mee naar hoofdstuk 3 vers 1. Paulus zegt, er zullen namelijk in de eindtijd zware tijden aanbreken. Er zullen zware tijden aanbreken. Want de mensen zullen zijn. En dan komt hij met 18 kenmerken. Toen ik ze net voorlas, dan dacht je misschien al, er komt geen einde aan, joh, aan die lijst. Liefhebbers van zichzelf, geldzuchtigs, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En hij eindigt bij vers 4, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Nou, Die 18 kunnen we natuurlijk niet één voor één bespreken. Maar stel dat je ze onder elkaar zou opschrijven, die 18 kenmerken. Dan denk ik dat je een soort gemene deler aantreft. En die gemene deler is denk ik deze. Dat er een liefdesprobleem is. Het accent ligt op liefde. Kijk maar de eerste. Liefhebbers van zichzelf. De tweede zou je kunnen zeggen liefde voor geld. Kijk hoe vers 3 begint. Zonder natuurlijke liefde. Kijk hoe vers 4 eindigt. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Met andere woorden, in de eindtijd zal er een liefdesprobleem heersen. Toen in de eerste eeuw, ja dan zeker nu in de 21ste eeuw. En je ziet bij Demas hoofdstuk 4 vers 10, hij heeft de wereld lief gekregen. Dus de liefde, daar wordt om gestreden. Waar de liefde van ons hart heen gaat. Het gaat niet allereerst om een keuze A of keuze B, maar het gaat om de liefde van ons hart. God dingt naar de liefde van ons hart. En de wereld, met de aanvoerder van de wereld, de boze, hij dingt ook naar de liefde van ons hart. En dat is iets wat wij in de eindtijd, broeders en zusters, moeten erkennen, dat er een strijd gaande is om onze ziel. Ja, zegt u, dat geldt voor de mensen in de wereld. Zeker, helemaal mee eens. Maar Demas was niet in de wereld. Uiterlijk niet. Demas was een zendeling. En ik denk, als we dat vanmorgen overdenken, dan zou het totaal ongepast zijn als we zouden zeggen, die waarschuwing laten wij aan ons voorbij gaan. Hey Paulus, dat jij dat nou schreef aan Timotheus en dat het van belang was voor Demas, maar voor ons. Als dat in ons hart is, dan is het bewijs dat de wereld vat op ons gekregen heeft. En dat we in ons denken verblind zijn geraakt. In een roes zoals die Indiaan. En dan moet je misschien vanmorgen het steentje wat zo ploep bij je boot valt, horen en wakker worden. Want een Engelse vertaling zegt in 3 vers 1, misschien kan dat je nog helpen. Hier staat in het Nederlands, weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Een Engelse vertaling zegt, know this, that it will be difficult in the last days to be a true Christian. En dan volgen die 18 kenmerken. Weet u wat interessant zou zijn om die 18, om die vanmiddag eens op een rijtje te zetten voor uzelf, en dan 18 keer het tegenovergestelde op te schrijven? Als dit het beeld is van het onchristelijke leven, dan heb je in die tegenovergestelde het beeld van het christelijke leven. Een leven onder het kruis. Mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, dat wordt dan liefhebbers van God en liefhebbers van de naaste. Geldzuchtig wordt dan vrijgevig. Grootsprekers wordt dan bescheiden. Hoogmoedig wordt dan nederig. Lasteraar, dus dat je kwaad spreekt, betekent dat je goed gaat spreken. Dan krijg je eigenlijk een lijst, een overzicht van het leven onder de heerschappij van de Heer Jezus. En Paulus zegt, de eindtijd zal gekenmerkt worden door het tegenovergestelde, door deze 18 kenmerken. En dat heeft grip op mensen. Dat zoekt grip op mensen. Nou, misschien zit u vanmorgen een beetje te luisteren. En zegt u, ik stem helemaal met Paulus in. Ik werk, ik heb collega's. Dit is aan de orde van de dag. En bij ons in de buurt, liefdeloosheid, ieder leeft voor zich. Grootsprekers, ik zie zoveel wreedheid op het journaal. Ik zie zo weinig liefde voor het goede als ik de ontwikkelingen in de politiek zie, de ontwikkelingen wereldwijd. En ik zie inderdaad, als ik om me heen kijk, vooral in de westerse wereld, meer liefde voor zingenot dan liefde voor God. Paulus, maak je over mij geen zorgen, ik ben het helemaal met je eens. Je hebt de tijd, je hebt de wereld goed omschreven. Maar dan krijg je de schrik van je leven als je vers 5 leest. Deze mensen hebben een schijn van godsvrucht maar hebben de kracht ervan verloochend. Met andere woorden, deze mensen die zijn, zoals die 18 kenmerken zeggen, zijn tegelijkertijd mensen die een schijn van godsvrucht hebben. Een gestalte van godsvrucht. Ze leven zo'n leven en tegelijkertijd leggen ze hun hand op de Bijbel en hebben ze de naam van Jezus op de lippen. Daar heb je de eindtijd. Als dit nu de wereld was en de gemeente van de Heer Jezus totaal anders, dan waren de verschillen groot, maar het was ook helder, toch? Maar Paulus zegt, het probleem is, deze mensen hebben een schijn van godsvrucht. Ergens noemen ze nog de naam van Jezus. Ergens leggen ze hun hand op de Bijbel. Ik ken ook de Heer Jezus, maar tegelijkertijd is er een patroon zichtbaar van vers 2, 3 en 4. En dat maakt, laten we even een toepassing maken, dat maakt het leven in de eindtijd confuus. Dat maakt het ingewikkeld. Deelt u dat? Dat er juist onder hen die zich christen noemen, die splitsing zichtbaar wordt. En dat maakt het verwarrend voor jonge christenen bijvoorbeeld. Wat is nu waarheid? De een zegt dit, de ander zegt dat. Hoe weet je wat God van je vraagt? Hoe weet je of iets komt als een pijl van de duisternis om je hart in verkeerde liefde te doen ontvlammen? En hoe weet je dat het is naar het woord van God? Nou, daarom schrijft Paulus aan Timotheus een brief. Om een soort oriëntatie te geven, richting te wijzen, om een leven in waarheid te leven. En eerlijk is eerlijk. Als dit geschreven moet worden aan een leider van een christelijke gemeente in Efeze, Timotheus. Dan past het mij ook wel om deze brief serieus te nemen. En hierover na te denken. En te beseffen, oh wacht, ook om mijn ziel wordt een strijd gevoerd. En die bedwelming, ook juist in de kerk, die maakt dat ik wakker moet blijven en niet in mijn bootje moet slapen. Misschien als je eerlijk bent vanmorgen, het zou kunnen, dat je zegt liefde voor de wereld. Ik ben er niet vrij van. Het concurreert bij mij nogal eens. Er zijn tijden geweest dat ik een liefde had voor de Heer Jezus en dat ik helder had wat zijn offer voor mij betekende. Er zijn tijden geweest dat het woord van God voor mij eten en drinken was. En dat het in mijn hart helder lag. Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij. Niets kan mij van Jezus scheiden. Sinds ik wandel in het licht met hem. Nee, de duisternis dat ligt achter mij. Daar heb ik afstand van genomen. Toen, in die tijd dat ik me liet dopen. Dat was glashelder voor mij. Neem de wereld, geef mij Jezus. Want wereldvreugd gaat er ras voorbij. Ik zag de betrekkelijkheid van die Ferrari. En die bankrekening. En ik relativeerde die prachtige vakantie. Nee, ik ben er niet tegen, maar ik had mijn blik op Jezus. Dat vulde mijn leven. Maar ik ga vanmorgen niet boven Demas staan. Ik wil naast hem zitten. Want ook in mijn leven zie ik dat er een strijd woedt om mijn ziel. En dat Satan ook mijn liefde probeert te stelen en probeert te winnen. Zo heel geleidelijk. Maar als ik vanmorgen de balans opmaak, misschien moet ik dan maar vaststellen dat ik iets van die eerste, vurige, toegewijde, vastbesloten liefde voor de Heer Jezus ben kwijtgeraakt. Ja, als je het mij vanmorgen eerlijk vraagt, waarom ben je hier gekomen? Dat is eigenlijk best een goede vraag. Kijk, toen Demas op een dag besloot om te vertrekken, de deur achter zich dicht deed, de keuze was al lang daarvoor gemaakt. Weet u, dat is een proces. Dat begint van binnen, wat uiteindelijk leidt tot een uiterlijke keuze, namelijk dat je de deur dicht doet. Maar dat proces, dat speelde zich van binnen natuurlijk al veel eerder af. En ik denk, in de gemeente van de Heer Jezus moeten we daar juist open over zijn. En elkaar vragen over stellen. Broeder, hoe gaat het met je? Nee, ik bedoel, hoe gaat het echt met je? Ik hou eigenlijk wel van dat soort vragen. Het is niet altijd makkelijk, maar dan wel om bij onze harten uit te komen. Zodat als je bijvoorbeeld in een moeilijke tijd zit en je die concurrentie in je hart ervaart en die verleiding van de wereld, dat er een broeder naast je kan staan en zegt, zullen we samen bidden? Zullen we elkaar van de week opzoeken? Zullen we wandelen? Je bent niet de enige op wie gejaagd wordt. Weet dat het in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Maar laten we elkaar vasthouden. Laten we elkaar wijzen op de Heer Jezus en op zijn kostbaarheid. Dit gedeelte moet je niet zien als een donderpreek van Paulus. En al helemaal niet van mij, want ik heb deze brief niet geschreven. Maar moet je zien als iemand die naast je komt te staan en zegt, doe je ogen open. En weet in welke tijd je leeft. Nou, je zult Timotheus maar zijn. Je geestelijk vader zit in de gevangenis en je krijgt die brief. Weet Timotheus, zware tijden. Paulus, heb je nog meer te zeggen? Bemoedigend dit. Jazeker, Paulus heeft nog veel meer te zeggen. Hij gaat Timotheus aansporen. En uit dit gedeelte, ik ga daar heel snel 5 aansporingen uithalen. Voor mensen die zeggen, ik wil niet als Demas, maar ik wil als Timotheus zijn. 5 aansporingen om stand te houden in de eindtijd. De waarschuwing is helder, denk ik. We gaan naar de aansporing. Nou, 5 achter elkaar. Hoofdstuk 3, vers 10, de eerste. Sorry, 3 vers 5, de eerste. Hij zegt, ze hebben de schijn van godsvrucht, maar de kracht ervan verloochend. En dan komt de opdracht. Timotheus, keer je van hen af. Een christen in de eindtijd moet zich distancieren van alles wat christelijk lijkt, maar niet christelijk is. Timotheus, neem je positie in en keer je van hen af. Houd je niet bezig met dat wat je bedwelmt, maar neem daar afstand van. In dit geval betreft het personen, want hij heeft het in vers 2 over mensen. En in vers 5 zegt hij, keer je van hen af. Soms betekent dat we ons af moeten keren van hen die de naam van Jezus noemen, maar niet in de stijl van Jezus leven. Keer je van hen af. Neem je positie in en schaam je niet. Laat je niet inpakken. Dat is het eerste advies. Het tweede is hoofdstuk 3 vers 10. Jij hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs. Levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden. Weer zo'n lijstje. Maar in dit geval een positieve. Timotheus, jij hebt toch in die tijd dat je met mij optrok, heb je toch gezien wat mijn onderwijs was? Maar dat niet alleen hoe mijn levenswandel was, hoe mijn levensopvatting was. Hier heb je discipelschap. Discipelschap is niet alleen onderwijzen, maar het is iemand meenemen in je levenswandel. In je levensopvatting, in je geloof, in je geduld, in je liefde, volharding, maar ook vervolgingen en lijden. Paulus heeft het meegemaakt dat hij werd gestenigd in Derbe en Lystra. Hoogstwaarschijnlijk heeft Timotheus daarbij gestaan. En toch heeft hij ervoor gekozen om Paulus na te volgen. Wat is het tweede advies? Volg de goede voorbeelden. Wil je stand houden in de eindtijd? Volg de goede voorbeelden. Nou, ook dat is denk ik wel een goede vraag. Hebben wij, oudere christenen, jonge christenen, hebben wij voorbeelden in ons leven waar we ons aan kunnen optrekken? Kun je namen noemen, Zoals je hier nu zit, hè, en ik hier sta. Kun je namen noemen? 2, 3, 4 namen. Dat je zegt, dat is een broeder, dat is een zuster. Daar kan ik me aan oriënteren. Dat is voor mij een baken in zee. Dat is iemand die kan ik een mail sturen, die kan ik bezoeken, die kan ik vragen stellen. Op het moment dat ik in vertwijfeling ben. Op het moment dat ik in de war ben. Of dat ik geestelijke strijd heb. Anderen na te volgen. Misschien zeg je, ja, even voor de helderheid. Wij moeten toch de Heer Jezus volgen? Dat is helemaal waar. Wij moeten de Heer Jezus volgen. Maar in de schrift vind je ook heel vaak oproepen om anderen op te volgen. Die het goede voorbeeld geven. In dit geval Timotheus richting Paulus. Volg de goede voorbeelden. Als iets daaraan ontbreekt, bid daar concreet voor. Dan bid je echt om iets wat naar Gods wil is. Toen ik tot geloof kwam was ik ongeveer 20. En mijn vrienden zaten min of meer allemaal in de wereld. We waren echt leuke jongens. Maar ik voelde al heel snel aan, dit gaat geen vriendschap worden op lange termijn. Want onze levensdoelen liggen uit elkaar. En uiteindelijk verwaterden die vriendschappen ook steeds meer. En toen op een gegeven moment voelde ik aan, ik sta eigenlijk wel een beetje alleen. Ik durfde daar niet zo goed over te praten. Maar toen zei iemand tegen mij, bid of je mensen mag ontmoeten, nieuwe vrienden, broeders en zusters, met wie je echt een vriendschap kunt ontwikkelen. En dat ben ik maar gaan doen. En nu ben ik ongeveer 10 jaar verder. En ik kan echt zeggen, het is puur genade. God heeft mij zoveel mensen op mijn pad gegeven, met wie ik vrienden ben, maar ook broeders ben. En dat geeft zo'n verbondenheid. Dat geeft ook veiligheid. Geeft ook vreugde. Toch? En in vriendschap moet je investeren. We zoeken elkaar op. We gaan samen bidden. Nou, ik zei het net al. Volg de goede voorbeelden. Derde advies. Vers 12. Ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Wil je een Timotheus zijn die stand houdt? Wil je dat? Dan moet je hier rekening mee houden dat er vervolging komt. Wees voorbereid op tegenstand. Wees voorbereid op tegenstand. Vind je het gek? Als wij de Heer Jezus willen volgen en hem lief hebben en de gemeente willen dienen, dan is daar iemand die daar niet zo blij mee is. En die alles op touw zal zetten. Soms juist mensen die heel dichtbij je staan. Die je ontmoedigen op het smalle pad achter de Heer Jezus aan. Maar Paulus zegt Timotheus, wees erop voorbereid. Allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, allen die toegewijd aan hem willen zijn, die zullen te maken krijgen met vervolging. En wij denken maar al te vaak, denk ik, bij vervolging aan China en Noord-Korea. Maar vervolging is niet alleen fysiek. Het is geestelijk ook. Dat je op je werk alleen staat als christen. Of misschien wel in je gezin. Of misschien wel in je huwelijk. En je soms de verscheurdheid in je eigen gezin proeft. Dat heeft alles te maken met het feit dat je besloten hebt de Heer Jezus te volgen. En Paulus zegt, wil je dat? Dan zal er vervolging zijn. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Wees daarop voorbereid. We moeten dat aan elkaar vertellen. Elkaar eerlijk voorhouden. Christen zijn is niet het makkelijkste leven gaan leven. Het is wel het beste leven gaan leven, maar niet het makkelijkste. Maar het getuigenis is geweldig. Hier zie je iets van God, hè? Vers 12 zegt hij dat, of vers 11. Uit die allen heeft de Heere mij verlost. In die vervolging en in die tegenstand weet ik, God is bij mij. Al ga ik door een donker dal, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. De vierde aansporing is vers 16. Paulus schrijft aan Timotheus. Timotheus, heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Timotheus, blijf bij het woord van God. Blijf bij het woord van God. Wil je stand houden in de eindtijd, blijf bij het woord. Nou, dat is echt een spannende. Als je vandaag de dag bijvoorbeeld kijkt. Als je denkt vanuit het woord. En je gaat dan de krant lezen. Of het journaal bekijken. Dan zie je, dat is een clash van wereldbeschouwingen. Want wie denkt vanuit het woord en denkt volgens het evangelie en het denken van Christus heeft, die denkt vanuit de waarheid zoals God die geopenbaard heeft en het doel wat God heeft. Maar wie denkt vanuit de wereld en denkt vanuit de gemiddelde doelen die ongelovigen nastreven, dat clasht op hoofdniveau. En dat stelt ons soms voor hele moeilijke keuzes. Bijvoorbeeld als de schrift over thema's spreekt. Die in deze wereld totaal anders liggen. Neem het thema huwelijk bijvoorbeeld. Dat je dan soms op een verjaardag kan denken van ja, hoe kan ik dat eigenlijk nog beweren? Het is eigenlijk ook wel oerouderwets toch? Kijk dat Paulus dat toen schreef. Ja. Oké, maar dat is toch eigenlijk wel... Ik snap ook wel dat... Dat mensen dat vandaag de dag gewoon ook niet meer snappen. Dat is moeilijk, hè? Laten we de dingen maar gewoon bij namen noemen. Dat is gewoon moeilijk. En waar ligt dan de verleiding? Is dat ik met mijn denken naar de schrift ga kijken, in plaats van dat ik het denken van de schrift op mij van toepassing laat zijn. En dan denk ik dat het van belang is, broeders en zusters, dat zegt Paulus aan Timotheus. Dat je zegt, ik onderwerp me, hoewel ik niet alles begrijp, ik onderwerp mij aan het eeuwige, tijdloze, goddelijke woord van God. Ik laat het woord uitspraken doen over mij, in plaats van dat ik uitspraken doe over het woord. Wie ben ik als mens om dat te doen? Ook al weet ik soms niet hoe het uit te leggen, ik onderwerp mij met een nederige geest. Aan het woord van God. En ik geloof dat het nuttig is om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Timotheus, je gaat op de zeef. Je gaat echt op de zeef. Er gaan aanvallen gedaan worden met de bedoeling dat jij gaat loslaten wat de schrift leert. Maar Timotheus, heel de schrift is door God ingegeven. Blijf erbij. Buig ervoor. Erken dat jij mens bent. En dat God, God is. En dan komt een geweldig vers. Vers 17. Opdat de mens. Dit is de functie van de Bijbel. Omdat de mens die God toebehoort. Daar staat letterlijk de mens Gods. De mens die het eigendom van God is. Volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat maakt de Bijbel tot het meest fascinerende boek ter wereld. Tijdloos, eeuwig, goddelijk, maar ook fascinerend. Weet je waarom? De schrift alleen, wat zegt dat staat hier, maakt de mens die God toebehoort volmaakt tot elk goed werk volkomen toegerust. Met andere woorden, in de Bijbel ligt de kracht en de bron om alles waar God ons voor plaatst in dit leven, om dat volmaakt te kunnen doen. Volmaakt betekent niet zonderloos, maar betekent geschikt voor het doel. Voor wat dan? Tot elk goed werk. Dus alles wat God op uw weg plaatst, vandaag, morgen, deze week, daarvoor ligt in de schrift de kiem om u en mij daarvoor toe te rusten. Ik vind dat echt mooi. En als je dan 's morgens je stille tijd gaat houden en je Bijbeltje opent, kan je in die verwachting je Bijbel lezen. Zeg, Heer, u kent mijn agenda van deze dag en van deze week. Ik heb dingen gepland en er zijn waarschijnlijk heel veel dingen niet gepland. Ik zal mooie gesprekken hebben, maar misschien ook moeilijke gesprekken. Verwachte telefoontjes, onverwachte telefoontjes. Werk buiten de gemeente, werk in de gemeente. Maar Heer, u zegt, tot elk goed werk volkomen toegerust. Wat een materiaal. Toch? En ik hoop ook dat je dan door de Bijbel gefascineerd bent. Zeg, Heer, hier ligt de kracht en de bron van mijn toerusting. Timotheus blijft bij het woord. En dan de laatste aansporing. Hoofdstuk 4, vers 2. We moeten niet alleen bij het woord blijven. U mag het zeggen, we moeten het woord ook
verkondigen.
Predik, verkondig het woord. We moeten ons er niet voor schamen. Dit is trouwens geen beleefde suggestie. Moet je eens even 4 vers 1 kijken. Paulus wordt serieus met zijn discipelje Timotheus. Hij zegt, Timotheus, nog even. Ik bezweer je ten overstaan van God en van de Heer Jezus Christus. Ik zweer je iets. Dat is duidelijke taal. Predik het woord. Met andere woorden, draag de waarheid van God onverschrokken uit. Als het gelegen komt en als het minder gelegen komt. Bij jou, Timotheus. Als je er zin in hebt en ook als je liever zou willen weglopen. Predik het woord. Ik bezweer het je. Mijn zoon, dit is echt ferme taal. Weet je waarom? Nou, vanwege Timotheus die misschien wat bang was. Ik kan me soms in Timotheus goed verplaatsen, u misschien ook. Omdat het die clash oplevert. Maar ook omdat ieder mens, en dat is even over een andere boeg. Ieder mens heeft het woord van God, heeft het evangelie dringend nodig. Want het woord van God is niet alleen scherp, het woord van God is bijzonder liefdevol en genadig. En ik hoop dat wij het er vanmorgen met elkaar over eens zijn. Als alle mensen in Baarn en alle mensen in Nederland zouden weten wat God hen in de Heer Jezus aanbiedt. Als ze dat toch zouden zien. Open the eyes of my heart. Dan zouden ze verheugd zijn en de Heer Jezus ontvangen. Want God geeft zichzelf weg. Het evangelie is het beste nieuws wat een mens kan horen. Wij hoeven ons niet te schamen omdat het waar is, maar we hoeven ons ook niet te schamen omdat het goed nieuws is. De tegenstander fluistert ons in, je komt met slecht nieuws. Je komt met oud nieuws. Maar we komen met nieuw nieuws en we komen met goed nieuws. Want God houdt van mensen. En God wil mensen redden. En ik merk soms dat ik denk van, als we evangeliseren of als je in gesprekken met iemand, dat je denkt, ja, het gaat nu niet werken als ik nu iets van de Bijbel zeg. We zouden ons bijna wegsteken. Maar het is waar en het is heerlijk. Want alle mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, die zullen het beamen. Vroeger was ik blind. Toen dacht ik dat het een gevangenis was om God te dienen. Maar nu mijn ogen geopend zijn, weet ik dat het kennen van de Heer Jezus Christus door het woord, het is leven, vreugde, het is een feest. Timotheus, draag het uit. Dat zijn de aansporingen. Ik eindig met een vraag. En dat is aan de hand van het getuigenis van Paulus. Ik hoop dat je het gevolgd hebt en dat je zegt, de waarschuwing is me helder. We leven in de eindtijd. En het gaat over een probleem onder hen die zich christen noemen. De aansporingen zijn me ook helder. Neem afstand van het verkeerde, volg de goede voorbeelden, wees voorbereid op tegenstand, predik het woord en draag het woord uit. Maar is het haalbaar, zo'n leven? Ik zit hier vanmorgen op mijn stoel en ik sta hier, we staan daar te luisteren, we zitten te luisteren en zeggen, is dit nou haalbaar? Want je zegt, ja, ik probeer het te vertalen naar mijn eigen leven en straks kom ik weer thuis en morgen ga ik naar mijn werk en in mijn gezin. Het bewijs Broeders en zusters, dat het haalbaar is, ligt in het feit dat Paulus daar zelf getuigenis van geeft. En dan moet u niet zeggen, ja, maar dat was Paulus. Dat is nou juist de verkeerde toepassing. Paulus was een mens van vlees en bloed. Zoals Elia dat was, zoals Timotheus dat was en zoals u en ik dat zijn. Alles wat Paulus heeft kunnen bereiken was door de genade van God. Ik vermag alle dingen door Christus die mijn kracht heeft, zegt hij zelf. Paulus had Christus, wij hebben Christus. Paulus had het woord, wij hebben het woord. Dus dit moet ons bemoedigen wat Paulus daar schrijft. We moeten hem niet bewonderen, maar moeten de God van hem bewonderen. Wat zegt hij? Nou, Paulus zegt tegen Timotheus 4 vers 6, ik sta op de finishlijn. Mijn leven wordt binnenkort als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. Ik sta op het punt om het aardse leven te verlaten. En ik wil jou, op het scheiden van de markt, wil ik jou nog een brief meegeven, Timotheus. Dat is al iets indrukwekkends, toch? En dan zegt hij, en dan kijkt hij in vers 7, kijkt hij terug. In vers 8 kijkt hij vooruit, maar in vers 7 kijkt hij terug. En hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Dus het vraagt wel een inspanning. Daarom vanmorgen ook die aansporing. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En ik heb het geloof behouden. Is het haalbaar? Het antwoord is ja. Dit leven is haalbaar. Is mogelijk. En zijn geheim zit volgens mij in vers 8. Hij zegt, verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Hij ziet uit naar een dag. Die dag. En dan ga ik een krans ontvangen. Maar niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Hier zie je weer opnieuw de liefde. Demas kreeg de wereld lief. Paulus had zijn verschijning lief, zijn spoedige komst lief. Wat is het geheim van volharding in de eindtijd? Wat is het geheim van Paulus en wat moet het geheim van Timotheus en van ons zijn? We nemen die aansporingen serieus. Amen. Maar het geheim zit in het feit van de liefde van je hart. Hij zegt, ik heb de verschijning lief gehad. Ik zie in mijn gevangeniscel niet zozeer die bewakers, ik zie niet dat droge brood, ik zie niet die open knieën, maar ik zie zijn verschijning. En dat maakt dat je stand houdt. De glorieuze toekomst voor het volk van God. Israël, de gemeente, hoe je er ook over denkt, het gaat in ieder geval goed zijn. En Paulus zegt, daar heb ik naar uitgekeken. Ik heb zijn verschijning lief gehad. En met dat ik naar de lucht kijk en de Heer Jezus verwacht, ben ik bezig het woord uit te dragen, me niet te schamen. Ben ik voorbereid op tegenstand? Volg ik de goede voorbeelden? Keer ik me af van hen die dwaalleer aanhangen? En zo ga ik richting het moment dat ik de kroon van het leven ga ontvangen. En daarom is dat denk ik wel de vraag van morgen. Waar gaat de liefde van je hart heen? Het gaat niet allereerst over gedrag. Het gaat over de richting van ons hart. Ik denk aan een prachtig lied. Dat is dat Engelse lied wat geschreven werd door iemand die veel verloor omwille van de Heer Jezus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Dat is geen optie. The world behind me. The cross before me. Wees voorbereid op tegenstand. Het kruis voor me. No turning back. Misschien is het vanmorgen een goed moment, lieve broeder, zuster, om de Heer Jezus zijn liefdevolle ogen te aanschouwen. Om te kijken wat Hij voor jou gedaan heeft. En achter je te laten wat je achter moet laten, wat je verhindert. alle last en zonde los te laten. En te richten op hem. Heer Jezus, de overste leidsman en voleinde van het geloof. En zeg, Heer Jezus, in deze nieuwe week. Ja, in mijn leven verlang ik u te volgen, Heer Jezus. Verlang ik u te dienen. U die zich voor mij hebt overgegeven. Ik wil mijn hart laten vullen door de liefde van God. Zullen we een moment stil zijn? En ik wil u gelegenheid geven om uw hart met de Heer te delen. Uw eigen hart. En in de stilte u uit te spreken naar onze goede Vader, die ons helemaal kent. Of hardop, is gelegenheid voor vrij gebed. En dan zal ik daarna afsluiten.